Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 4. Heel kort na Bozies besluit om bij kleine Henry te blijven, moet hij bij de dame in de villa komen. Ze heeft een belangrijke boodschap voor hem. Groot is Bozies vreugde als ze hem vertelt dat ze een reis gaat maken naar de stad Calcutta. Ze wil Henry meenemen op de reis en Bozies zal ook meegaan om voor Henry te zorgen. De reis zal per schip gaan over de rivier de Ganges. Misschien zal de koelte van het rivierwater en de verandering van lucht Henry goed doen, denkt de pleegmoeder. Het is het eind van het regenseizoen. In deze tijd van het jaar zijn de bossen en velden in Noord-India schitterend gesierd met groen bladerpracht en bloeiende struiken. Maar het is nu ook een ongezond klimaat, speciaal voor Europeanen. De lucht is drukkend heet, zodat Henry het vaak benauwd heeft. Zijn ademhaling gaat steeds moeilijker. Bozie moet hem bijna de hele dag dragen. Donkere kringen zijn onder de ogen tekenen Henry's bleke gezichtje met een lijdende trek. Bozie maakt de koffers met kleren voor de kleine Henry klaar. Het zal een lange reis worden. De afstand van Dinapur naar Calcutta over de Gangesrivier is ongeveer 960 kilometer. Henry mag zelf ook wat speelgoed en eigen bezittingen bij Bozie brengen om in de koffers te pakken. Het kind brengt zijn Bijbel en een paar platen die hij van juffrouw Helen gekregen heeft. Zijn speelgoed kan in zijn kamer in de villa blijven. Dat hoeft niet mee op de reis, zegt hij. Weet mijn kleine Sahib wel dat wij vele maanden op reis zullen zijn? Vraagt Bozie. Op het schip kunnen wij geen grote wandelingen maken. En hoe zal mijn kleine Sahib de hele dag vrolijk zijn als hij zijn spelen niet bij zich heeft? Laten we vanavond nog één keer langs de rivier wandelen, Bozie, vraagt Henry. Morgen gaan wij op reis. Ik weet dat het een verre reis wordt, Bozie, heel ver. Dan ineens, smekend, vraagt de kleine jongen. Bozie, jij bent op reis, op de verkeerde weg. Bozie, ga toch met mij mee op de goede weg die naar de hemel gaat. De Heer Jezus is ook op deze wereld geweest. Hij reisde de goede weg en hij is nu in de hemel aan Gods rechterhand. We moeten de Heer Jezus volgen, want hij komt terug op de aarde om ons allemaal te oordelen. Bozie, we gaan morgen op reis, heel ver. Wij moeten de weg naar de hemel zoeken. Die avond wandelt Bozie voor de laatste keer met zijn kleine vriend langs de rivier, tussen Dinapur en Patna, waar Henry nu bijna 6 jaar in de villa gewoond heeft. En verder naar het noorden, op een stille plaats, tussen de heuvels, ligt het huis waar kleine Henry 7 jaar geleden werd geboren. Daar was het kind enkele maanden, de vreugde van zijn ouders, totdat zijn vader plotseling stierf. Hij sneuvelde bij de verdediging van India's fort. Daarna zorgde Bozie als een vader voor de kleine Henry. En 6 jaar lang heeft Bozie in de villa van Henry's pleegmoeder zijn teerste liefde aan het kind betoond, zoals zijn eigen vader zou doen. Nu zullen ze morgen samen op reis gaan, een verre reis, stroomafwaarts naar het zuiden, naar Calcutta. Een grote reis. En Henry is zo zwak. Bosie peinst over al deze dingen, terwijl hij voor de laatste keer met Henry langs de rivier wandelt. In de luxe ingerichte passagiersschip heeft de dame uit de villa een eigen zitkamer. Ze voelt zich een deftige en voorname gast aan boord. Voordat ze op reis ging, heeft ze in Patna nieuwe japonnen laten naaien, rijk versierd met fluweel en kant, zodat iedereen haar zal bewonderen. Ze is rijk en wil dat ook graag in haar kleding tonen. Wanneer ze statig over het dak van het schip wandelt of in de conversatiekamer zit, voelt ze zich gestreeld door de bewonderende blikken van de andere passagiers. Al spoedig maakt ze kennis met enkele heren en dames die met dezelfde boot naar Calcutta reizen. En vrolijke feesten ontbreken op het schip niet. De dame wordt door dit alles en dit genot van de wereld zo in beslag genomen, dat ze haar pleegkind Henry met zijn zwakke gezondheid weer schijnt te vergeten. Kleine Henry heeft een eigen kamer op het schip gekregen, waar Bosie steeds bij hem is en voor hem zorgt. De brandende zon werpt dag aan dag ondraaglijke hitte op het dek van de boot, zodat Henry overdag niet buiten kan zijn. Het liefst zit hij stil in zijn eigen kamer of ligt op zijn bed te rusten. De hitte is afmattend. Elke beweging in de zonnehitte vergt te veel van zijn zwakke lichaam. Bosie is steeds bij hem, wast telkens het zweet van zijn voorhoofd en wuift hem koelte toe met een perkamenten waaier. 'S Avonds, als de zon ondergaat en de koele avondbries over de rivier waait, staan Bosie en Henry vaak op het dek. Dan leunt hij tegen de reling, terwijl Bosie hem vertelt over de dorpen en nederzettingen langs de rivier. Henry geniet wel van al het nieuwe dat hij ziet, want hij is in de 7 jaren van zijn jonge leven nog nooit zo ver over de rivier gevaren. Het landschap langs de rivier wisselt steeds, en Henry heeft zoveel aan Bosie te vragen over alles wat te zien is. Wat is God een groot en machtig schepper, dat hij alles zo mooi geschapen heeft, zegt hij vaak tegen Bosie. Op een middag, als de boot aan een rivierkade is gemeerd, mogen passagiers en bemanning een paar uur van boord gaan. Bosie wandelt met Henry vanaf de kade over een voetpad naar een heuveltop van de prachtige Raimahal-heuvels, die om hun schitterend landschap bekend zijn. Henry blijft telkens een poosje stilstaan om te rusten. Dan leunt hij tegen Bosie's arm en pas als zijn bonzende hart weer rustiger klopt, lopen ze langzaam verder. Er is een verdrietige trek op Henry's gezicht. De ingevallen randen onder zijn ogen lijken in deze namiddag dieper en donkerder. Soms kreunt Henry zachtjes. Is mijn kleine sahib ziek? Vraagt Bosie bezorgd. Henry wil niet klagen en antwoordt vriendelijk: ik ben vandaag verdrietig, Bosie, omdat mama vanmorgen zo boos tegen mij was. De mama van mijn kleine sahib wil graag dat Henry vrolijk en gezond is. Ze wil een man van hem maken die kan lachen en schertsen en feest vieren met haar vrienden. Maar Ze ziet dat haar Henry liever bidt en over zijn God vertelt. Daarom was ze onvriendelijk en humeurig tegen jou, legt Boosie uit. De koele avondwind verdrijft de hete gloed van de heuvels. Een zachte bries waait over het voetpad. Henry ademt diep de frisse lucht in en zegt glimlachend: nu voel ik mij weer wat beter. Wat is de lucht hier heerlijk? Heel langzaam laat Henry zich aan Boosie's arm meetrekken naar de heuveltop, waar een stenen bank is om op te zitten. Een zeldzaam mooi heuvellandschap ligt voor hen. Aan hun linkerhand zien ze de brede stroom van de Ganges, die zich tussen de heuvels doorslingert tot hij uit het gezicht verdwijnt. In de diepte, aan de voet van de heuvel, ligt de rivier waar hun bont geschilderde schip aan de kade ligt, omringd door tientallen kleine bootjes met rieten en scheefgezakte daken. De bootsmannen en Indiase bedienden zijn na hun dagtaak aan de oever bezig hun avondeten te koken. Ze zitten in kleine groepen van hun eigen kasten bij elkaar. De rode gloed van hun vuurtjes beweegt met wapperende vlammen boven de donker wordende rivier. Sommige mannen zijn bezig de koperen pannen schoon te wassen. Anderen zitten in een kring op de heuvelhelling hun waterpijp te roken. Lange tijd staat Henry stil en zwijgend vanaf de heuveltop naar de wazige verten waar de zon in gulden gloed achter de heuvels wegzinkt. Dit land is een goed land, zegt Boosie tevreden, terwijl hij naar de mannen bij de vuurtjes kijkt. Het zou een heel goed land zijn als de mensen christenen worden. Dan zouden ze niet zo lui en nutteloos zijn als ze nu doen. Dan zouden ze meer vriendschap met elkaar hebben. Ze zouden de straten en tuinen schoonmaken en kerken bouwen om God te dienen, antwoordt Henry. Dan vervolgt hij kinderlijk en ernstig met verlangen in zijn stem: o, wat zou ik deze mensen graag zien als zij christenen geworden zijn. Dan gaan ze allen op zondagmorgen naar nieuw gebouwde kerken tussen de heuvels en in de avond zullen zij voor de deur van hun huis zitten lezen in de heilige schriften. Ik bedoel niet jullie hindoeboeken, Boosie, maar Gods boek, de Bijbel. Ja, mijn lieve Sahib, antwoordt Boosie. Ik weet dat er een tijd komt waarop de hele wereld eenzelfde godsdienst zal hebben. Dan zal er geen kasten meer zijn. Maar wanneer dat komt, weet ik niet. Ik denk dat ik dan niet meer leef om het te zien. Dat goede land is er al, zegt Henry. In dat land zijn geen verschillende volken. Daar zullen we allen als dierbare broeders zijn. Het is een beter land dan dit land, zegt hij, terwijl hij over de heuvels en de rivier wijst. In dat land zijn geen boze mensen, geen wilde dieren. Daar is geen honger, geen dorst. Daar is zuiver water. Daar zal de zon overdag niet branden, nog de maan in de nacht. Het is een heerlijk land, want de Heer Jezus is daar. O Boosie, ik verlang zo naar dat land om altijd bij hem te zijn. Soms hoop ik dat ik daar spoedig naartoe mag gaan. Boosie, ik bid altijd dat jij samen met mij naar dat land mag gaan, of dat je mij zal volgen. Wat? Roept Boosie verbaasd. gaat mijn Sahib Henry naar Europa? Huivert Bosi, ik wil je niet volgen naar dat land. Ik wil niet door het zwarte water gaan. Zo noemden de Indiërs de zee. O Bosi, zegt Henry verdrietig, ik bedoel niet dat ik naar Europa of Engeland zal gaan. Nee, nee, dat goede land waar ik zo naar verlang is de hemel. Toen ik vanmorgen zo'n pijn voelde, dacht ik dat het niet meer lang zal leven. Ik denk dat ik spoedig zal sterven, Bosi. O, lieve Bosi, ik verlang zo dat jij de Heer Jezus zal liefhebben. Kleine Henry gaat staan, slaat zijn armen om Bosi's hals en smeekt hem. Lieve Bosi, je moet proberen een christen te worden. Bosi, ik bid en hoop dat jij gaat geloven dat alleen Gods boek de rechte weg naar de hemel wijst. O Bosi, het is een heerlijk land. Daar is niemand ziek. Daar kunnen we geen zonde doen. Daar is het nooit donker, want de Heere Jezus is daar. Ik verlang zo naar hem. Bosi luistert. De avondwind wordt koeler en waait over de heuvels. We moeten nu naar het schip gaan, anders wordt mijn Sahib ziek, zegt Bosi bezorgd, als hij Henry's hijgende ademhaling merkt. Bosi, ik ben zo moe. Wil je mij dragen? Vraagt de jongen. In zijn sterke armen draagt Bosi het tengere, zwakkere kind over de heuvelhelling naar beneden, naar het schip. Morgen zullen ze verder varen. De reis is nog ver, heel ver. En kleine Henry is zo moe. Ruim 5 weken nadat het schip Dinapur verlaten heeft, bereikt het de stad Calcutta. Henry's mama met haar pleegzoon en de Indiase drager Bosi vinden een gastvrij tehuis bij haar vrienden, de heer en mevrouw Schmidt. Er is een hartelijke begroeting tussen de 2 vriendinnen, mevrouw Schmidt en Henry's mama. Ze hebben elkaar in lange tijd niet ontmoet. Er is zoveel te bepraten en mevrouw Schmidt weet veel nieuws uit Engeland. Meneer Schmidt is door zijn werk een bekend persoon in de stad Calcutta en door zijn zachtmoedig karakter en standvastig optreden is hij zeer bemind en geacht. Een brede kring van Europeanen die voor de Engelse regering of handelsonderneming werken, komt regelmatig bij de familie Smit op bezoek. Mevrouw Smit ontvangt haar gasten en bezoekers altijd spontaan en royaal, zoals emigranten in een vreemd land meestal een groter gastvrijheid en behulpzaamheid voor elkaar tonen dan vrienden in eigen vaderland. Henry's mama merkt tot haar schrik dat haar nieuwe genaaide japonnen uit Patna door de dames die op bezoek komen niet bewonderd worden, zoals ze gehoopt had. Mevrouw Smit, die dat wel merkt, probeert haar voorzichtig uit te leggen dat de modebladen die zij kort geleden uit Engeland ontving, zulke prachtige nieuwe modellen tonen. Zij laat een paar van de pas ontvangen bladen zien. Ik denk dat je verrast bent over de nieuwe Europese damesmode, zegt ze tegen Henry's mama. Bekijk deze japonnen eens. Ze zouden je chic staan. Ik begrijp wel dat je kleermaker uit Patna nog niets van de nieuwe mode af weet. Want hoewel je japonnen keurig en sierlijk gemaakt zijn, is het model nogal ouderwets. Na dit gesprek wordt Henry's mama helemaal in beslag genomen door de nieuwe modebladen. Samen met haar vriendin, mevrouw Smit, kijkt en praat ze uren en urenlang over nieuwe japonnen, over dure stoffen en over de beste kleermakers voor damesmode uit de stad Calcutta. Over sieraden en halskettingen, brosjes en armbanden die daarbij behoren. Over de nieuwe haardracht, over nieuwe hoeden en struisvogelveren, over tasjes, schoenen, waaiers en over alles wat een wereldse vrouw graag bezit om zich te laten bewonderen. Haar belangstelling voor de nieuwe mode groeit bij de dag. Ze krijgt de druk. Er worden fijne, dure stoffen gekocht, een kleermaker wordt ontboden die japonnen naar de laatste mode moet maken. En tegelijk verdwijnt haar belangstelling voor Henry. Ze laat hem volledig aan de zorgen van Bosi over, zonder naar hem te vragen. Henry eet in een aparte kamer, waar hij door Bosi verzorgd wordt. Hoewel hij enkele dagen ernstig ziek is, en hij aan Bosi klaagt dat hij zo'n pijn in de rug voelt, merkt zijn mama daar niets van. Meneer en mevrouw Smit kijken wel bezorgd naar Henry. Ze zien de grauw-bleke kleur op zijn gezichtje en zijn ogen staan zo droevig. Het lijkt wel of Henry ziek wordt, zeggen ze waarschuwend. Maar Henry's mama antwoordt nonchalant. Oh, dat is niets bijzonders. Het kind is goed gezond. Europese kinderen in India hebben vaak zo'n afgematte uitdrukking op hun gezicht, zoals je wel weet. Op een namiddag, als meneer en mevrouw Smit na de lunch met Henry's mama in de salon zitten, beginnen de dames direct weer over de nieuwe Europese mode te praten. Mevrouw Smit, die in haar man een voorbeeld van een oprecht christen heeft, moet zelf nog steeds leren de wereld met haar begeerlijkheden niet lief te hebben. Meneer Smit is verontwaardigd over dat voortdurend gekletst over de mode. Hij popelt van ongeduld om hen een berisping te geven. Maar hij moet wachten op het juiste moment. Hij wenst nuttiger gesprekken in zijn huis. Geërgerd loopt hij met haastige stappen door de salon heen en weer. Hij piekert erover hoe hij de dames een standje zal geven. Dan, als hij langs de openstaande salondeur loopt, ziet hij iets wonderlijks. Een ongewoon tafereel, waar zijn ogen op blijven staren. Kleine Henry zit op een mat bovenaan de trap, tussen de knieën van Bosi, met de open Bijbel in zijn handen. Hij zit met zijn rug naar de open salondeur. Meneer Smit kan hem wel zien en horen wat hij zegt, zonder dat Henry hem opmerkt. Meneer Smit staat stil en luistert. Hij hoort de vriendelijke, rustige stem van Henry. Als het kind probeert het heilige boek, het woord van God, voor zijn Indiase drager Bosi in het Hindoestaans te vertalen. Meneer Smit kan bijna niet geloven dat het werkelijkheid is wat hij daar boven aan de trap ziet. Ten slotte is hij er zeker van dat hij niet droomt. Hij keert zich om, loopt haastig naar de dames en zegt opgewonden: 25 jaar ben ik in India geweest, maar ik heb nog nooit gezien wat ik nu zie. De Heere zij geprezen. Waarlijk, daar is geschreven, uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt gij uw lof toebereid. Foei, schaam je, schaam je, zegt hij tegen zijn vrouw. Mevrouw Smit zal u nu nooit ophouden met dat nutteloze gepraat over mode en sieraden. Geef mij dat boek, roept hij opgewonden. Meteen grijpt hij het modeblad en spreekt vertoornd. Ik zal het in de keuken aan de kok geven om zijn vuur ermee te stoken. Hier zitten twee dames die bijna 50 jaar op deze wereld zijn, voortdurend samen te praten over pronkerige en opzichtige kleding en over geverfde wangen, terwijl een klein schepseltje van 8 jaar, dat bijna te zwak is om te ademen, probeert de goddelijke wetenschap mee te delen aan een heiden. Ja, daar is geschreven, het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. Maar man, roept mevrouw Smit geschrokken, je weet niet wat je zegt. Wat bedoel je? Sminken en opzichtige kleding, mijn beste man, je beledigt ons, je bent zeer grof. Inderdaad, u bent zeer grof, herhaalt Henry's mama. Ik voel me beledigd. En meneer Smit, wat bedoelt u met 50 jaar op deze wereld? Veronderstelt u dat ik al 50 jaar ben? Buitengewoon onbeleefd van u. Oh, pardon, antwoordt meneer Smit. Het is niet mijn bedoeling u te beledigen. Maar ik zag die kleine jongen daar in de hal zitten, die probeert de Bijbel voor zijn Indiase verzorger te vertalen. Dat heeft mij zo getroffen. Dat is mogelijk, antwoordt Henry's mama gereserveerd. Maar ik herhaal het, meneer Smit, u moet niet denken dat ik al 50 ben. U vergist zich zeker 20 jaar. O, mevrouw, o, mijn beste vriendin, roept mevrouw Smit gegeneerd. Excuseer mij dat mijn man zoiets tegen u zegt. Als hij boos op mij is, zegt hij dat ik ook oud word. Maar daar ben ik zo aan gewend dat ik ook het mij niet meer aantrek. Wel, mijn beste vrouw, zegt de heer Smit, laat het alsjeblieft aan mij over om voor mijzelf te spreken. Ik ben geen man die de waarheid verdraait. Of ik zal er nu wel of niet over spreken, dat we elke dag ouder worden. De tijd gaat onherroepelijk verder. De dood en de eeuwigheid naderen voor ons allen. Ik zie het niet als een beleefdheid om elkaar zand in de ogen te strooien. We worden steeds ouder. Daar moeten we elke dag aan denken. Maar genoeg hierover. We hebben daar voldoende over gezegd. Ik wil nu eerst meer weten over wat ik juist zag. Een kind van 8 jaar dat probeert de Bijbel uit te leggen aan zijn verzorger. Ik wist niet eens dat het kind kan lezen. Oh, zegt Henry's mama, dat kan ik u vlug vertellen. Ik heb in mijn villa in Patna ruim 1 jaar lang een jonge dame uit Engeland in huis gehad, een onderwijzeres. Zij heeft het kind leesles gegeven en daar was ik dankbaar voor. Maar was er niet voldaan mee dat de jongen kon lezen. Zij heeft meteen een christen van hem gemaakt. Ik wist daar niets van. En toen ik het merkte, was het al te laat, zegt ze duidelijk teleurgesteld. Een christen? Vraagt meneer Smit. Maar mevrouw, wat bedoelt u daarmee? Wel, antwoordt Henry's mama, ik bedoel dat het kind sinds die tijd nooit meer zo onbezorgd en uitbundig vrolijk geweest is zoals hij vroeger was. Een van mijn vrienden, kapitein D. van de infanterie, kwam vaak bij ons langs. Toen hij in Dinapur ingekwartierd was, hij was gewend aan grapjes met Henry te maken, door hem grappige woorden te leren. Toen hij nog maar 3 jaar oud was, leerde de kapitein hem de honden en de paarden bij zich te roepen, te laten lopen en stilstaan. Hij moest ze leren dresseren met krachttermen in de Engelse taal. De kapitein leerde hem ook te vloeken en te schelden tegen de Indiase bedienden en hen met zweren te beschuldigen van diefstal. Na de leeslessen van de Engelse jonge dame is hij totaal veranderd. Het kind is zichzelf niet meer. En dan, wat plagend, vraagt ze op spottende toon: is meneer Smit misschien zelf ook een klein beetje christen? Heb ik gelijk, mevrouw Smit? Oh, ze schaterlacht om haar eigen plagerij. Maar mevrouw Smit antwoordt niet. Ze staat somber voor zich uit. Meneer Smit slaat voor zijn ogen naar boven als hij haar spottende woorden met diepe ernst beantwoordt. Moge God, de Almachtige, uw hart veranderen en ook u bekeren, mevrouw. Och, meneer Smit, zegt Henry's mama, u neemt mijn woorden veel te serieus. Ik sprak alleen maar in scherts. Ik zal uw woorden beproeven, zegt hij. Wanneer u werkelijk geen tegenzin hebt tegen de godsdienst en tegen de mensen die zichzelf christenen noemen, dan zult u mijn verzoek niet weigeren. Vanaf vandaag wil ik Henry graag als mijn leerling hebben, zolang u hier in ons huis verblijft. En ik hoop dat u hier zo lang blijft als maar mogelijk is. U kent mij nu zoveel jaren. Ik zal maar niet zeggen hoeveel, want dan wordt u misschien weer boos. Wilt u mijn verzoek toestaan? Wel, antwoordt Henry's mama, we weten dat u in Calcutta zeer gezien bent, al vind ik u soms wat eigenaardig. Maar ja, dat komt zeker omdat u een christen wilt zijn. Ga uw gang maar in het lesgeven van Henry. Ik laat u daarin vrij. Maar laat mij ook vrij om mijn eigen weg te gaan. Meteen staat ze op om een eind aan het gesprek te maken. Dezelfde avond, als de dames de stad ingegaan zijn, roept meneer Smit Henry in zijn studeerkamer. Zo, jongen, kom eens bij me zitten en vertel mij wat over jullie leven in Dinapur, nodigt hij hem vriendelijk uit. Voor zover Henry het zich herinneren kan, vertelt hij aan meneer Smit over zijn jeugd in de villa bij zijn mama, de pleegmoeder. Met teerheid en grote sympathie vertelt hij over de jonge dame uit Engeland die hem les had gegeven. Ze had hem geleerd de Bijbel te lezen en hem aangeraden van Bosi een christen te maken. Hoe heette die juffrouw die jou les gaf? Vraagt meneer Smit. Henry noemt haar naam. Ze heet juffrouw Helen. In de manier waarop Henry haar naam noemt, voelt meneer Smit de liefde van dit kind voor deze onderwijzeres. Hij noemt haar alsof hij het over een moeder spreekt. Waar woont zij nu, Henry? Ik weet het niet, zegt de jongen treurig, maar ik bid elke dag of ik haar mag zien, voordat ik naar de Heere Jezus zal gaan. Maar kind, zegt meneer Smit bewogen, ze zitten een tijdje stil bij elkaar in de kamer. Meneer Smit kan zijn ogen niet van de kleine jongen afhouden. Henry, ik hoop dat je nog lang bij ons zult blijven. Mijn rug doet zo'n pijn, antwoordt de jongen. Ik wil graag naar de Heere gaan, maar het kan nog niet. Waarom nog niet, Henry? Het kan niet, om Bosi. Zijn smalle gezichtje is in een zorgelijke trek samengetrokken als hij dit zegt. Je hebt je nu al langer dan een jaar aan Bosi uit de Bijbel voorgelezen. Hij luistert geduldig naar jou. Andere hindoe-bedienden zouden niet willen luisteren, Denk je dat Bosie's hart nu al veranderd is, Henry? En hij tot God bekeerd is? Vraagt meneer Smit. O nee, dat denk ik niet, zegt de jongen. De laatste weken ben ik voortdurend bezig met hem over God te spreken. Maar hij gelooft nog steeds dat zijn eigen afgoden de ware God zijn. Het is bijna gevaarlijk, mijn lieve jongen, wanneer een kind als jij gaat disputeren met een heiden. Hoewel hij en jij de waarheid vertelt en hij verkeerd denkt, kan toch de Satan, die vader van de leugen is, woorden in Bosie's mond leggen, die jou in de war brengen, terwijl hij in zijn heidens bijgeloof onveranderd blijft. O meneer, moet ik dan mijn hoop opgeven dat Bosie nog eens een christen zal worden? Arme Bosie, hij heeft altijd zo goed voor mij gezorgd, vanaf dat ik geboren ben. Ik kan hem niet loslaten om verloren te gaan, zegt Henry bewogen. Luister eens, mijn lieve jongen, misschien kan ik jou een betere weg aanwijzen voor Bosie's bekering, een veiliger weg voor jouzelf en een betere manier voor Bosie. Kan Bosie lezen? Een klein beetje, denk ik. Dan moet jij het hem leren, Henry. Hoe kan dat dan, meneer? Wel, ik zal proberen een paar van de belangrijkste hoofdstukken uit de Bijbel, zoals de eerste hoofdstukken van Genesis, die spreken van de schepping van de wereld en de zondeval van de mens, met de eerste belofte over de zaligmaker en sommige gedeelten uit het evangelie, te laten vertalen in Bosie's eigen taal. Jij moet proberen hem te leren lezen, zodat hij ze later zelf alleen kan overlezen. O, dat zal ik met vreugde doen, zegt het kind opgetogen. Wel, mijn lieve jongen, kom voortaan iedere morgen hier, bij mij, in de studeerkamer. Dan zal ik jou de Perzische lettertekens leren. Want die worden voor Bosie's taal gebruikt. Ik zal ervoor zorgen dat jij de vertaling vlug in handen krijgt. En eens zal de tijd komen dat de hele Bijbel in Bosie's eigen taal vertaald zal zijn, zegt meneer Smit. Wordt het dan in het Perzisch vertaald, meneer? Vraagt de jongen bezorgd. Ik weet dat Bosie geen Perzisch verstaat. Nee, nee, mijn jongen, de woorden zullen dezelfde taal zijn, zoals Bosie elke dag met jou spreekt, in zijn moedertaal. Zodra er een paar hoofdstukken vertaald zijn, moet jij die elke dag aan hem voorlezen. En bid onafgebroken of de Heere God het lezen van zijn heilig woord aan Bosie wil zegenen. Wees nimmer bevreesd, mijn jongen, maar geloof dat het woord van God zijn werk zal doen, zoals dat in de Bijbel geschreven staat, in Jesaja. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat ze voortbrengen en uitspruiten en zaad geven de zaaier en brood de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. Je moet maar niet meer met Bosie debatteren over de godsdienst. Dat is te moeilijk voor jou. Lees de Bijbel met hem. Bid zonder ophouden om zijn bekering. En laat het verder aan de Heere over. Terwijl Henry's pleegmoeder langer dan een jaar in Calcutta blijft, krijgt Henry elke dag les van meneer Smit in zijn studeerkamer. Meneer Smit onderwijst hem en de Perzische lettertekens. Bijna ongeduldig kijkt Henry uit naar de dag dat het eerste Bijbelhoofdstuk in de Hindoetaal klaar zal zijn. Eindelijk komt het grote moment. Meneer Smit brengt het pakje naar zijn studeerkamer en daar legt hij de eerste bladzijden samengebonden in een rode leren omslag in Henry's handen. Kijk eens, jongen, ziet dat er niet prachtig uit? Ook nog zo mooi verzorgd in deze leren kaft. Maar Henry geeft nauwelijks aandacht aan de buitenkant. Zijn tengere vingers openen de omslag en met hongerige blik glijden zijn ogen over de letters. Mijn heer, zegt hij verheugd, mijn heer, ik kan het lezen. Oh, nu kan ik Bosie leren lezen uit zijn eigen Bijbel. Hij moet het direct zien. Vlug verdwijnt hij naar de veranda. Bosie, roept hij hijgend van het snelle lopen. Bosie, hier is het begin van jouw eigen Bijbel. Binnen 1 minuut zit Bosie op de mat in de hal en de kleine Henry tussen zijn knieën. Het kind is zo opgewonden dat hij nauwelijks adem heeft om hardop te lezen uit hun nieuwe schat. Meneer Smit staat op een afstand vol belangstelling te kijken. Het ontroert hem als Henry met bevende stem de eerste teksten van Genesis in de Hindoestaanse taal aan Bosie voorleest. Bosie, nu moet jij de eerste woorden leren lezen, zegt Henry als een onderwijzer. Mijn kleine sahib is nu te moe, antwoordt Bosie bezorgd. Nee, oh nee, er kan geen dag voorbij gaan zonder les, want... Grote bedroefde ogen kijken Bosie aan als Henry hem toefluistert. Want ik ben zo moe. O Bosie, er is pijn in mijn rug, maar ik bid elke dag dat ik nog niet kan sterven. Nog niet, Bosie, want jij moet eerst zelf de Bijbel kunnen lezen. De heer Smit draait zich om en wist een traan uit zijn ogen. Ja, spreekt hij in zichzelf, uit de mond der kinderen hebt gij uw lof bereid. Dank u wel voor uw aandacht.